De eerste Thessalonicense brief kent u waarschijnlijk als die brief waarin melding gemaakt wordt van de opname van de gemeente. Sterker nog, de uitdrukking die wij daarvoor gebruiken, opname van de gemeente, met excuses voor het germanisme, want het is de opneming, voor zover ik weet, van de gemeente. Maar ja, volgens goed Nederlands. Maar de uitdrukking die ontlenen wij daar ook aan, omdat die komt uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en al zo zullen we altijd met de Heere wezen. Daar hebben wij de uitdrukking opname van de gemeente aan overgehouden in het Nederlands, en dat is waarschijnlijk wat het meest bekend is van deze betrekkelijk korte brief. Toch spreekt het grootste gedeelte van deze brief niet hierover, maar over onze tegenwoordige tijd, de omstandigheden waarin wij als gelovigen leven. En die omstandigheden, ja, die zijn in het algemeen niet zo best, dat wil zeggen, zijn ambivalent, hoe zeg je zoiets? Het heeft twee totaal verschillende aspecten en we dienen die beide aspecten goed uit elkaar te houden. Aan de ene kant, ik zeg dat meteen aan het begin, want dat maakt het makkelijker om erover te spreken. Aan de ene kant wordt gesproken over een werk dat de Heer doet in onze tijd. Hetgeen weliswaar belangrijk is, maar wij zouden ook beseffen, hij doet niet een werk in onze tijd, hij doet een werk aan ons. Hè. En niet eens collectief, hoewel dat ook. Maar in de eerste plaats, en dat is voor ons het belangrijkste, in ons persoonlijke, individuele, hoogstpersoonlijke leven. Dat is wat hij doet. Maar het maakt onderdeel uit van een groter werk dat in de tijd door Jacobus werd samengevat in Handelingen 15. Toen hij zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om daarna weder te keren en de vervallen hut van David weder op te richten, enzovoorts. Kortom, voordat de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, met name in Jeruzalem als residentie, voor die tijd, in het algemeen gesproken, heeft hij de heidenen bezocht, dat wil zeggen Oldebroek en zo. Nou ja, wat dan ook maar. Hè. Hij heeft de heidenen bezocht, dat wil zeggen niet de Joden, maar een ander volk, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam en daarbij uitdrukkelijk het Joodse volk te passeren en daarmee ook de Joodse traditie. Dat is niet wat ik erbij zeg, dat is de context in Handeling hoofdstuk 15, want daar ging het over de vraag, daar gaat het nog steeds trouwens over, over de vraag of wij als gelovigen onder de wet moeten leven en zo verder. En hier geldt vooral, en zo ja, waarom dan niet, of zo niet, en waarom dan toch. Maar daarover hebben wij het 14 dagen geleden gehad, geloof ik. Dus daar durf ik nou helemaal niet op terug te komen. Maar daar gaat het dan over. En eigenlijk, het komt ook overeen met wat velen ontgaat, maar wat ik ook herhaaldelijk aanhaal, hier ook, uit Matthäus 21, waar de Heer tot zijn Joodse tijdgenoten, dan wel omstanders, zei, niet alleen de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, citeerde uit Psalm 118, maar hij zei ook, het koninkrijk Gods zal van u, Joodse volk, Judaïsme, Joodse traditie, zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Er staat daar uitdrukkelijk en er staat ook bij dat de fariseeën verstonden, die verstaan nooit zoveel, maar dit verstonden ze wel dan, verstonden dat hij van hen sprak. En dat van hen dat koninkrijk zal worden weggenomen. En dat zij die bouwlieden waren die die steen verwierpen enzovoort. Die situatie die bestaat tot vandaag. Nou ja, tot vandaag, waarschijnlijk tot morgen ook, denk ik. En verder weet ik het eigenlijk niet. Maar het idee namelijk dat de heer de heidenen bezocht heeft om uit hen specifiek en dus buiten het jodendom om, buiten de Joodse wet om en alles natuurlijk, buiten de hele Joodse context om, een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is christelijke waarheid. Dat is de waarheid van het christendom. Daarom ben ik altijd allergisch voor de idee dat wij leven in een Joods-christelijke samenleving. Dan heb je toch wat gemist als je dat denkt. Misschien heb je dan een heleboel correct. En misschien is het historisch verantwoord om dat te zeggen. Maar bijbels is het niet verantwoord om het zo te zeggen. Dan heb je de clou van het verhaal duidelijk gemist. Het is niet Joods-christelijk, het is christelijk. Het christendom is niet Joods. En hoezeer Jodendom en christendom dan ook van alles met elkaar gemeen hebben, in essentie het belangrijkste, veruit het belangrijkste, het meest essentiële, hebben we niet gemeen. Sterker nog, dat scheidt ons en op nogal rigoureuze wijze. Want het is maar niet een onderdeel van het verhaal dat, oh ja, dat is waar ook, ooit een keer zou de Messias komen en de Joden geloven dat hij nog komen moet. En wij christenen geloven dat hij al gekomen is. Zoals de zelfbenoemde rabbi dat zei. Maar het is essentieel. Het is essentieel voor het Jodendom. Of ze dat toegeven of niet, heeft er niks mee te maken. Ik zeg het op volkomen arrogante wijze. Het is essentieel voor het Jodendom als die niet een Messias verwachten. Hoezo ben je dan een Jood? Nou ja, daar discussiëren ze zelf al jaren over deze kwestie. Toen hebben ze uitgevonden, dan moet je een Zionist zijn, dan ben je ook een Jood. Zo ook Joods. En nog een paar dingen, hoe we besneden zijn, maar ja. Er zijn ook mensen die zijn niet Joods en die zijn wel besneden, dus dat is dan ook weer een beetje problematisch. Dus men weet dat niet zo precies, maar dat doet er nou verder niks toe. Een Jood verwacht een Messias, hoe dan ook. Ook al beschouwt u dat ook volkomen overdrachtelijk, dan nog moet je dat zo zeggen en kun je dat zo zeggen. Een Jood verwacht een Messias. Wij niet. Wij geloven dat hij al gekomen is. Ja, wij geloven ook dat hij wederkomt. Maar wij geloven dat hij al gekomen is en we kennen zijn identiteit. Het is Jezus van Nazareth en dat wordt niet alleen door de Joden niet geloofd. Het wordt door hen glashard ontkend en bestreden. Hoe ik dat ben? Nou, omdat het hier gewoon in de Bijbel staat. Het is gewoon Bijbelse geschiedenis. Daar kan ik niks aan doen. Dat is niet mijn waarneming. Dat is gewoon wat de Bijbel daarover leert. En meer specifiek wordt geleerd dat als dan al de prediking van het evangelie, dat Jezus van Nazareth, dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, als die waarheid dan al bestreden wordt, dan is het primair vanuit het Jodendom. Ja, het orthodoxe. Het is al jaren terug dat iemand mij vroeg, het orthodoxe Jodendom, dat is dan eigenlijk het gelovig overblijfsel in het Jodendom. Nou, nee zuster, dat is het ongelovig overblijfsel bij uitstek. Juist omdat men Bijbelse dingen claimt en tegelijkertijd ontkent. Hoe ongelovig kun je wezen? Dat is tegenovergestelde. Dat was Paulus toen hij onderweg was naar Damascus om de christenen te vangen en te dood te brengen. Dat was orthodox Joods. En daar was de voorganger daarvan, om zo te zeggen. Dat beschrijft hij zelf in Galaten 1, dus daar houden we het dan maar op. Dat het zo is. Dat is niet gelovig, dat is ongelovig. Daar hebben wij niks mee. Dat staat vijandig tegenover de prediking van het evangelie. Vandaar dat christenen er sinds mensenheugenis van beschuldigd worden dat ze vijandig staan ten opzichte van het jodendom. Men draait het dan om. Of dat laatste zo is, ja, dat weet ik niet. Want dan moet het uit eigen waarneming zijn. En uit eigen waarneming kan ik dat niet bevestigen. Maar op grond van de Bijbel moet ik het ontkennen. Moet ik zeggen, nee, ze zijn wat mij betreft en ook wat de Bijbel betreft, zijn zij voor ons christenen beminden om der vaderen wil. Ze zijn van vijanden aangaande het evangelie. Maar ze zijn beminden om der vaderen wil. Is dat Romeinen 11? Geloof ik wel. Maar dat staat, en ik onderstreep dat van harte, niet alleen omdat het daar staat, maar dat, zo beleef ik dat ook. Zie, Maar neem niet weg dat daar een diepe kloof tussen is. En daar hangt het een en ander aan vast. De situatie waarin wij leven, dat zal u niet geheel onbekend zijn, mag ik hopen. De situatie waarin wij leven is ook die van Romeinen hoofdstuk 1. Ik zeg dat even ter inleiding. Die van Romeinen hoofdstuk 1, waar het evangelie van God, dan wel van Christus, wordt geïntroduceerd. Waar gezegd wordt dat het evangelie, vers 16, kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder die religieus is. Voor een ieder die gelooft in die boodschap, in dat evangelie. Waarna de vraag eventueel zou kunnen zijn. Is dat ergens voor nodig of zo? En dan is het antwoord dat van vers 18. Ik citeer het heel regelmatig. Want daar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Let op de tegenwoordige tijd. De toorn Gods wordt niet, werd, ook niet zal worden. De toorn Gods wordt, tegenwoordige tijd. De toorn Gods wordt geopenbaard. Dat wil zeggen, dat blijkt ook. Dat is waar te nemen. Het is niet, je kan het niet zien en daarom vertel ik het. Hij zei, nee, dat kun je waarnemen. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, van bovenaf. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De vertalers hebben als ertussen gezet, zo van ja, dat is conditioneel, dit geldt alleen voor de mensen die de waarheid in ongerechtigheid eronder houden, dan zeggen ja, dat is inderdaad zo, maar dat is niet wat hier staat. Ik zeg het met aarzeling dat het inderdaad zo is, want wat er staat is dat dit de regel is. Dit is de normale situatie. Van vandaag dan, hè. Het is niet de norm, maar in onze bedeling is dit een norm. Namelijk de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Waaraan, aan wie, over wie wordt die toorn Gods dan geopenbaard? U weet wel. Dan roep ik altijd, dat is in verband met de cursus begrijpend lezen. Hè? De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Aan wie wordt het dan geopenbaard? Dat wil zeggen, over wie komt die toorn Gods? Over de aarde. Tegenovergestelde van de hemel. Komt van de hemel, waar gaat het dan naartoe? Naar de aarde. Wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dat is wat er staat, want dat is de algemene officiële situatie. Dat wil zeggen, de jure, de facto ligt het misschien genuanceerder. Dat kan wezen, maar generaliseren is een klassiek en heel goed gebruik. Trouwens, de statistieken doen dat ook, dus vooruit. Dat wil zeggen, dit is de situatie waarin de wereld zich bevindt, namelijk onder de toorn Gods. En er staat dat dat zichtbaar is. Want dat is de strekking van, wordt geopenbaard. Daarna wordt ook verklaard waarom dat zo is. Zodat je meteen weet ook wat in feite de inhoud van het verhaal is. Er wordt namelijk verklaard, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Ik weet, het is oud-Nederlands, maar als je het drie keer gelezen hebt, dan weet je toch echt wel wat daar staat. Er staat dat men kan God kennen, maar men wil God niet kennen. Men kan God kennen, al was het maar uit de zienlijke dingen, uit de natuur, om zo te zeggen, uit het schepsel, zo staat het er trouwens ook. Maar men wil dat niet weten, men redeneert dat weg. Daar heeft men trouwens dikwijls ook lang voor moeten doorleren. Dat kost een heleboel geld, het is wel gesubsidieerd natuurlijk, want de overheid heeft er ook belang bij. Ja, dat we God niet kennen en afwijzen. De menselijke overheid treedt in de plaats van God, op een heleboel niveaus. De overheid heeft daar belang bij, maar goed, ik ga daar niet verder op in. Waar het over gaat is, dat is de situatie waarin wij leven. En ik geloof, dat weet ik niet zeker meer, maar ik meen te weten dat ik niet zo lang geleden u dat ook eens verteld heb. dat het met name in onze westerse cultuur ook tegenwoordig zo is. Hè? Want sinds we de Bijbel kwijt zijn, sinds 10 geloven wij zulke verschrikkelijke onzin, dat zelfs de heidenwereld zich ontbult lag om de stomzinnigheid van de westerse volkeren. Of heb ik u dat niet verteld? Kunt u zich dat niet herinneren? Dat is dan jammer. Hè? Over die westerse, wij dus. Tegen mensen die niet geloven in het bestaan van God, die de schepper is van hemel en aarde. Wij, die westerlingen, die geloven dat in het begin was er niks en dat is toen ontploft, dat weet u. Enzovoort. Hè. Trouwens, ik heb laatst gevolgd informatie van de overheid, hoe heet dat? Hoe heet zoiets? Op de televisie, van zo'n programma, waar gesuggereerd wordt dat de Big Bang was aangestoken. Maar goed, toch maar weer. Maar bedoel, vanuit de islamitische wereld kijkt men zo tegen ons aan. Wat een stomzinnig geluid daar. En ze zijn volstrekt normloos. Ze zijn op zoek naar normen en waarden. Roepen dat hardop. Op regeringsniveau. Nou, zij, de muzelmannen, hoe heet dat ook alweer? De moslims. Ja, die hebben normen en waarden. Die snappen niet waarom wij die niet hebben. Die vinden ons gewoon ver beneden pijl, die kijken op ons neer en die zeggen, nou, zo'n cultuur waar men God nog gebod kent en waar men geen normen en waarden heeft, die gaat vanzelf ten onder. En ze hebben nog gelijk ook. En dat zeg ik met een open Bijbel voor me, hè. Ze hebben nog gelijk ook. Zo zit dat. Nou ja, maar wij zijn de risée van de wereld eigenlijk. Een belachelijk volkje. Met een grote geschiedenis, maar om een of ander hebben ze zijn welvarend geworden. Wij dus, hè, zijn welvarend geworden. Hele wereld onder controle. Daarna laten ze God los en kijk eens wat ermee gebeurt. En we zijn er trots op wat de mens bereikt, enzovoorts. Trots op menselijke wetenschap. En we kunnen zelfs naar de maan. Dat was vroeger een verwensing. En nu zijn we er trots op dat we het kunnen. Het is niet te geloven. Hè? Ja, toch? Nou ja, ongehoord allemaal. Maar de toorn Gods wordt geopenbaar. Vervolgens is het natuurlijk zo dat niet alleen onder ons, in onze omgeving, de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Maar als men er al ergens werk van maakt tegenwoordig, dan wel, ja, dat is zo. En in de rest van de wereld gebeurt het op andere manieren. Maar het gebeurt wel. Dat is die wereld. Men wil God niet kennen. Men heeft zich uitgegeven voor wijze. Dat is vers 22. En men is dwaas geworden. Dat is wat ik net zei. In een paar woorden. Daar probeer ik het bij te laten nu. En ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen. Want veranderen is hetzelfde als vervangen. In de Statenvertaling althans. Veranderd, vervangen in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. En van gevogeld en van viervoetige en kruipende gedierten, vooruit de maan. Men heeft de mens namelijk in de positie van God gesteld. En bij nader inzien zelfs de dieren. Ja? Nou ben ik een dierenliefhebber, dus dat ben ik serieus, ja. Heel erg zelfs. Maar een dier is een dier, niet. Staat niet op het niveau van de mens, staat er ver onder. Laat staan dat een dier door de mens gediend en verheerlijkt zou moeten worden. Maar we zijn wel hard op weg, hoor. In onze tegenwoordige wereld. Nou ja, toch. Het is wat gebeurd. Ze hebben de wereld op zijn kop gezet, eigenlijk. Daar komt het door neer. God vernederd en dienstbaar gemaakt aan de mens boven God geplaatst. In het voetspoor van de duivel en zelfs de dieren en het milieu en de moeder aarde enzovoort. Heb u dat nou ook? Het is niet aardig om te zeggen, maar laten we dan zeggen, heel bekende Nederlandse dame met een Duitse achternaam. Probeer niet iemand te beledigen, dat is niet de bedoeling, maar die heeft het dan maar over de aarde en de natuur en weet u wel, dat is. Heel vredige voornaam. En, nou goed. Prinses Irene. Nou goed, ja. die dan vindt dat we de aarde enzovoort. Maar ja, dat is niks anders dan een oude heidense religie die ook inderdaad het zaakje heeft omgekeerd. En de vrouw stelt boven de man en dus moeder aarde stelt boven vader God. En vader God is ze kennelijk kwijt en nou is moeder aarde. En dat klinkt alsof het iets nieuws is of iets dergelijks, maar het is al duizenden jaren oud. Maar dat soort dingen. Maar ik vind het een schoolvoorbeeld van de dingen op zijn kop zetten. Natuurlijk, wij zijn door de aarde voortgebracht. Wij zijn uit de aarde aards. We zouden met respect met de aarde omgaan. Daar ben ik het helemaal 100% mee eens. Maar het wordt naar voren gebracht in plaats van God de Verwekker. Die is men kwijtgeraakt onderweg. Hè? Nou ja, daar gaat dit over. Men heeft de waarheid Gods veranderd in de leugen en vers 25 en het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. Onze hele zogenaamde milieumafia, hoe noem je dat, die hele milieubeweging is niks anders dan dat men het schepsel dient in plaats van de schepper. Het is in plaats van, het is een godsdienst, het is een religie. Bepaalt onze leven, er worden wetten op gebaseerd, legt ons verplichtingen op, enzovoorts. Dat is wat normaal godsdienst doet, maar dat hebben we niet meer, dat is afgeschaft officieel. Mensen zijn niet meer religieus, dat is achterhaald. En wat doen we nou? Nou dienen we het schepsel, in plaats van de schepper. Ik begrijp me goed, ik vind dat je netjes een beetje moet leven en je rommel achter je moet opruimen en een beetje zuinig moet zijn op je spullen. Ik zou niet weten waarom niet, natuurlijk. Dat hoort mij fatsoenlijk opvoeden, denk ik wel eens, waarvoor vriendelijk dank. Maar goed, en soms komt er niks van terecht, dat weet ik ook wel, maar ja, het idee blijft natuurlijk goed. Maar dat komt niet in de plaats van het dienen van de schepper. En de schepper stelt het niet op prijs hoor. De schepping dienen en hem terzijde stellen. En dat is wat hier staat. Dat is gewoon de introductie van al die uiteenzettingen in de Nieuwtestamentische brieven. De introductie van het evangelie als zodanig. Ik bedoel, het is de eerste brief, het eerste hoofdstuk. Zo begint het verhaal. Dit is de situatie van de wereld waarin wij leven. En inmiddels is dat niet meer ver buiten onze grenzen. Maar inmiddels zijn wij zelf hier het belachelijke voorbeeld daarvan. Dat was niet zo, maar dat is het wel inmiddels geworden. En waarom dat nou weer is, dat is, maar goed, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar dat is omdat God nou eenmaal Israël gebruikt om zich bekend te maken. Voor tijd en eeuwigheid hoor, voor altijd. In de loop van de geschiedenis. En aan de ene kant vinden we in onze dagen specifiek het Joodse volk, waarvan ik daar straks toch wat lelijke dingen zei eigenlijk vanuit Bijbelse perspectief, vinden we het Joodse volk als voorbeeld van hoe het is met wat er gebeurt met de mensen, met een volk, als het de Heer wel kent, dat wil zeggen zijn woord heeft ontvangen, maar dat loslaat. Dan verloopt de geschiedenis vervolgens heel tragisch. Een volk waar een vloek op rust. Daarvoor hoef je niet eens een Bijbel te hebben om dat te constateren. Beetje geschiedenisboek helpt je daar wel bij. Toch? Maar aan de andere kant, dit was het Joodse volk. Dat is populair gezegd en te onnauwkeurig het tweestammenrijk. Maar met het tienstammenrijk gaat het net zo, hè? Inmiddels. Langzamerhand, onze bedeling is die waarbij de Heer zijn zegeningen dus gaf aan een ander volk. In de praktijk aan het instammen van Israël, die zijn bezig dat los te laten en dat is wat wij vandaag zien. En dat men dan God kwijtraakt en zich plaatst onder diezelfde vloek, ja daar zijn we mee bezig. Maar ja, dat probeerde ik Rutte wijs te maken, maar dat gaat niet goed werken. Begrijp je wel, die blijft gewoon lachen en doet of er niks aan de hand is. Want het is belangrijk dat we een beetje leuk door het leven gaan en vrolijk. En we moeten ons vooral niet bang laten maken. En dat doen we ook niet, maar je moet ook niet je ogen sluiten voor wat er werkelijk gebeurt. Hè? Gebeurt precies hetzelfde. En nu zijn langzamerhand, de Joden waren het aanschouwelijk voorbeeld van die toorngods. Langzamerhand zijn wij dat, hè? Hier in het Westen. Die kant gaan we op. onder diezelfde vloek. Demonstratief. Alles bij elkaar overigens. Die vloek, die toorn God, ligt over heel de wereld, die nou eenmaal het woord van God heeft afgewezen, de Heer heeft afgewezen. Men lezen, ik citeerde net uit Matthäus 21, toch uit die van het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een ander volk gegeven. Nou ja, dat is de gelijkenis van de boze wijngaard. En eerst, dat is dat verhaal over de Heer van de wijngaard, zond zijn personeel, zijn boodschappers en daarna nog een keer zijn bediende enzovoorts. En het kwam al niet goed en uiteindelijk zond hij zijn zoon, zeggende ze zullen hem ontzien. En toen zeiden die lui, die zeiden, hey, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden en de wijngaard aan ons behouden. Nou, dat is een stukje wereldgeschiedenis. Nee, niet alleen van Israël of van de Joden, maar een stuk wereldgeschiedenis. Zie? En sinds dat dat gebeurd is, bestaat of leeft of existeert, ligt de wereld onder die toorn van God. Onder de toepassing van wat in Deuteronomium werd aangekondigd. Ik meen Deuteronomium 31 of daarin, ik weet het zo gauw niet uit mijn hoofd. Waar dan staat dat de Heer zegt, ze hebben mij in vergetenis gesteld, ik zal hen in vergetenis stellen. Ze hebben mij verworpen, ik verwerp hen. Of nog anders, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Verbergen de verbergen, staat er enige malen daar in Deuteronomium. En in die dagen leven wij, de dagen waarin God zijn aangezicht verbergt. En dat heet de toorn van God. En er wordt mij gespot, natuurlijk, dat weten wij allemaal, er wordt mij gespot. Die zeggen, nou waar is die God dan? Hij doet toch niks en men roept hem en men vloekt hem enzovoort. En God doet niks. Misschien bestaat die wel helemaal niet, enzovoort. En officieel worden dergelijke dingen verkondigd, gepredikt en tot theologie verklaard. God is dood en al dat soort dingen meer, wat een volstrekt onzinnige uitspraak is. Want dan heb je eerst de betekenis van het woord God tot niets teruggebracht. Dat wil zeggen verwijderd en dan ga je zeggen God is dood. Dat kan natuurlijk niet. God per definitie leeft. Dat is de betekenis van de term. Eigenlijk. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Het hele idee is dat de wereld nou eenmaal ligt onder die toorn Gods. En het houdt in dat God zich voor de wereld verbergt. Dat hij niet te benaderen is, dat hij zich niet laat kennen. En als hij al iets doet, zo positief mogelijk zeg ik het nu. Als hij al iets doet, doet hij het zodanig dat we nooit kunnen zeggen met de vinger erbij. Kijk, dat is wat God doet. Want dat weten wij niet, ook wij niet. Want de regel is, hij doet niks. Dat wil zeggen, hij zorgt dat zijn woord gepredikt wordt. Daar zorgt hij voor. Dat kan ik zeggen omdat het in de Bijbel staat. Anders zou ik het ook niet weten. Anders zouden we nog kunnen zeggen, wij zorgen dat het gebeurt. Maar ik zeg nu, de Heer zorgt dat het gebeurt. Want dat staat in de Bijbel. En vervolgens, de prediking van het evangelie is in feite de oproep om te komen, om zich te melden bij de Heere God, om deel te krijgen aan het werk dat hij vandaag in onze dagen doet. Aan de bouw, de opbouw van de gemeente als zodanig. Dat is niet in de wereld, maar daarbuiten. Want het blijft zo dat de wereld is onder de toorn van God. En dat blijft zo tot in de dagen van de wederkomst aan toe. Sterker nog, dan wordt het nog erger. Want wij leven nu in de dagen waarvan ik altijd zeg, met een eigen term, maar voor excuus. Maar ik zeg altijd, dat is de passieve toorn van God. Dat wil zeggen, de toorn bestaat daaruit dat God zijn handen heeft afgetrokken van de wereld. Onder het motto, zoek het dan maar zelf uit, bekijk het maar. Dat staat trouwens letterlijk in Deuteronomium. Van, ik zal wel zien welke lieder einde wezen zal. Ik bekijk het wel. In populair Nederlands dan. Zie je? Daar doet er niets aan. In de toekomst krijgt men te maken alsnog met wat ik dan noem de actieve toorn van God. In wat heet de dag zijn toorns. U weet wel, de dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Met de laatste woorden uit Openbaring hoofdstuk 6. Maar neem niet weg dat de toorn God nu al zichtbaar over de wereld komt. Niet omdat de Heer het actief doet, maar juist omdat hij zich er helemaal niet mee bezighoudt. En dat is wat zijn tegenstanders uiteraard hem verwijten. Maar als hij wel wat doet, wordt het hem ook verweten door zijn tegenstanders. Dus dat maakt geen verschil. We hoeven ons ook helemaal niks van aan te trekken. Maar de wereld leeft onder de toorn van God. Dat wordt hier beschreven. En ik was niet van plan om dat met u te gaan lezen. Vind ik nou even niet nodig. Maar ik wil u alsnog meenemen naar 1 Thessalonicenzen. Omdat wij daar diezelfde gedachtegang ook vinden. Maar het is nogal uitgebreid. Dat wil zeggen, het is, om niet te zeggen, het is nogal langdradig. Voor zover je dat een draad mag noemen. Maar Paulus neemt uitgebreid de tijd, de gelegenheid om een beschrijving te geven van die situatie die ontstaan is. De situatie namelijk waarbij Paulus en de zijnen het evangelie prediken, omdat ze die opdracht hebben gekregen. Paulus hoogstpersoonlijk in elk geval. Het is hem toebetrouwd, zegt hij. En dat evangelie is, ik neem maar een draad op ergens, ik noem hier en daar een vers. In 1 Thessalonicense 1 zegt hij in vers 5, want ons evangelie, dat van Paulus, Silvanus en Timotheus uit 1 vers 1. Niet omdat het hun eigendom is, maar omdat zij aangesteld zijn om het te prediken. Het evangelie dat hen toevertrouwd is, of waarvan ik een dienaar geworden ben, heet het elders. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Want het punt is dat evangelie is nou eenmaal kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het woord van God heeft een uitwerking in de mens. Er is niks mystieks aan. Woorden hebben nou eenmaal een uitwerking op de mens. Welke woorden dan ook. Al was het ook het weerbericht. Het doet iets met je, het zet iets in gang, het richt je aandacht ergens naartoe, enzovoort. En zeker het woord van God doet dat. Meer dan wat ook. Kracht Gods tot zaligheid. Het werkt dus. En Paulus beschrijft hoe deze Thessalonicense navolgers zijn geworden, vers 6, van Paulus en van de Heer zelf. Omdat en doordat zij het woord hebben aangenomen in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes enzovoorts. En ze zijn voorbeelden geworden voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Heel Griekenland zouden wij nu zeggen. En die gemeente die is bekend geworden in alle plaatsen dat ze zo'n geloof hebben op God en dat soort dingen meer. Zijn een voorbeeld geworden. Als zodanig. En essentieel is daarbij dat zij, einde van vers 9, bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Niet alleen maar bekeerd zijn van de afgoden, want dat schiet niet op. De bedoeling is dat zij de levende en waarachtige God zouden dienen. Dat geldt niet alleen voor Paulus, maar dat geldt voor alle gelovigen. Hè? Wij zijn wedergeboren, bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. We zijn niet alleen kinderen Gods, we zijn dienstknechten van God enzovoorts. En in die situatie, in dit leven waarin wij God zouden dienen, verwachten wij zijn zoon uit de hemelen. Dat is vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Mocht u nou een parallel schriftgedeelte zoeken, dan wijs ik altijd naar Titus 2... vanaf vers 11 ongeveer, waar staat dat wij onderwezen worden door de waarheid, door de genade, zaligmakende genade Gods, die verschenen is aan alle mensen, maar die ons onderwijst dat we matig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige tijd, verwachtende naar de toekomst de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Christus Jezus. Want ons leven hier is gericht op de toekomst. Ja, ik weet niet, ik probeer het netjes te zeggen, maar het klinkt altijd komisch als ik het zeg. Kijk, in de filosofie, in essentie, vraagt men, dat is de basis van het verhaal, vraagt men, ja, wij zijn hier, maar waarom eigenlijk? Wat moeten we met ons leven? Wat moeten we hier? Wat doen we hier? Het is niet noodzakelijk religieus gericht, niet gericht op een hogere macht, maar gewoon, ik ben hier nou toch. En ja, nu we hier dan toch zijn, kunnen we net zo goed misschien iets doen. Maar wat gaan we doen? Raad eens wat. Het antwoord is bouwen aan de toekomst. Ik vind hem geweldig bedacht. En tegelijkertijd volstrekt stomzinnig. Wat had je dan willen doen, eigenlijk? Er is niks anders. Ik bedoel, gedane zaken nemen geen keer. No use crying about spilled milk en noem nog eens wat. Ja, het is gebeurd, daar kan je niks meer aan doen. En nu sta ik hier, ik kan niet verder. Wie zei dat ook alweer? Hier sta ik kan niet verder. Maar goed, dan moet je verder. Ja, dan moet je moet toch verder, zegt men dan. Het is dat jammer allemaal. En dan moet je verder. Maar naar de toekomst. Nou, dan gaan we met z'n allen werken aan de toekomst. He, en dat wordt ons dan verteld door mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Wij moeten bouwen aan de toekomst. Wat een onzin is dat eigenlijk. He? Hoe verzinnen ze zulke onzin? Je kan geen andere kant op. Het is net alsof je op de Noordpool staat en dan zegt welke richting zullen we eens opgaan. Nou, maakt niet uit welke kant op, het is altijd zuid. Ja, dus het wordt het zuiden. Waar gaan we met z'n allen naartoe? Ja, naar de toekomst. Dus al wat we doen moet bijdragen aan de toekomst. Maar die toekomst kennen we niet en die hebben we niet, want het is vandaag vandaag, het is geen toekomst. Toekomst heet toekomst omdat het misschien naar je toe komt, maar dan is het er nog niet, dus je moet het toch zonder stellen. Dus het is heel armetierig, de positie van de natuurlijke mens. Hij komt daar niet uit. Hij kent hooguit zijn verleden, als hij een beetje geheugen heeft, maar de toekomst. Kijk, en wij hebben een toekomst en die hebben we echt, omdat die is vastgelegd in het woord van God. En niet maar op korte termijn, zo van morgen en overmorgen en daarna weten ze het in de beeld ook niet meer, maar op echt lange termijn, daar heb je echt wat aan. Zie? Gaat om waarheen wij onderweg zijn. Wij weten dat, wij zijn onderweg, want er staat in de Bijbel, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Ik vind het een pracht van een uitdrukking. Het is poëtisch. Een levende hoop. Want een hoop namelijk hebben wij gekregen, maar die is levend. Dat wil zeggen, hoop heeft van doen met verwachting, toekomstverwachting, maar hij is levend omdat hij ons actuele leven van vandaag bepaald. Zo hoort het trouwens ook. Want als je weet waarheen je onderweg bent, weet je in welke richting je vandaag moet voortbewegen. Dan moet je wel een toekomst hebben. Hè? Als je niet weet waarheen, welke kant moet je dan op? Velen blijven dus ook maar gewoon zitten en wachten tot ze doodgaan. Hè? Nou, dat is het eigenlijk. Het grootste deel van de wereldbevolking, hoor, overigens. Het is volstrekt apathisch, nou het heet fatalistisch, maar vooruit maar weer. Geven zich over aan de omstandigheden, aan het lot, gaan in een hoekje zitten of op hun kop staan of iets dergelijks. Ik meen dat serieus, dat doen ze dan, een of andere vreemde lichamelijke houding. En ze zitten wachten, ze brengen ze hun tijd, er gaat een leven aan hen voorbij. En, ja, als je ook niet weet waarheen je onderweg bent, waarom zou je een poot verzetten, denk ik ook wel eens. Maar wij hebben een toekomst en die bepaalt ons leven. Dus het heet, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En er staat achter meteen, tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Daarheen zijn wij onderweg. En dat is wat onder andere dan hier beschreven wordt. Bijvoorbeeld 1 Thessalonicense. Namelijk de levende God dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, welke hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus, met grote nadruk dus, hè, want de Joden zeggen dat er niet achteraan, hè. Jezus en ook niet die hij uit de doden verwekt heeft. Maar Jezus. En dan die ons verlost, en dit vind ik een prachtige formulering ook. Die ons verlost, laatste zin van 1 Thessalonicenzen 1. Die ons verlost van de toekomende toorn. En als je dat heel strikt neemt, kan je dat zo niet zeggen. Want dan had het moeten zijn die ons zal verlossen van de toekomende toorn, want het is de toekomst, dus dan is de toekomende tijd. Die ons zal verlossen van de toekomende toorn, of hij verlost ons nu van de tegenwoordige toorn. Toch? Maar dan staat hij ons verlost, nu reeds, van de toekomende toorn. Met andere woorden, het werk dat de Heer vandaag aan ons doet, heeft een uitwerking naar de toekomst, heeft ook een vervolg in de toekomst. En hier wordt dus eigenlijk de tegenwoordige toorn, vandaar tegenwoordige tijd van het werkwoord, wordt de tegenwoordige toorn gekoppeld aan die toorn die in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden in de dag zijns toorns en der openbaring van zijn toorn enzovoort. En van een rechtvaardig oordeel, of hoe het dan maar heet. Kortom, het idee is dat dit vandaag al gebeurt en dat het een uitwerking heeft naar de toekomst toe, want het is een werk voor tijd en eeuwigheid. Wat impliceert nog steeds, de wereld ligt onder die toorn van God en wij worden daaruit getrokken. En als die toorn van God bestaat uit, God heeft zich teruggetrokken, hij spreekt niet, hij verbergt zich, betekent het dus dat als wij verlost worden van die toorn, dat God zich wel aan ons bekend maakt en wel zijn woord aan ons mededeelt en ons op de hoogte stelt van zijn werk. Of anders, als de toorn van God bestaat uit duisternis, volkomen verantwoord om het zo te zeggen, toch? We leven in een duistere wereld. Het licht is uit de wereld verdwenen, Christus was het licht, is uit de wereld verdwenen, heeft de wereld in duisternis achtergelaten, enzovoort. Het heet ook de macht der duisternis, het rijk der duisternis, Colossens 1, enzovoort. En wij worden dus, logischerwijze, van die toorn verlost. De toorn bestaat uit duisternis, dus wij worden overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zo schrijft Petrus dat, en Paulus in Colossens, ik heb toch Colossens hier liggen, Paulus in Colossense zegt, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is Colossense 1 vers 13. En nog een paar bladzijden terug in Efeze 5. Daar staat dat wij zijn licht in de Here en dat wij zouden wandelen als kinderen des lichts en dat het licht vrucht zou dragen enzovoorts. Dat is Efeze 5 vanaf vers 8 ongeveer. Hebben jullie dat? Wij bevinden ons in een bijzondere positie. Bijzonder is de goede term daarvoor. Wij zijn er namelijk naast gezet, onttrokken aan de wereld. En de Heer maakt zich op een of andere wijze aan ons bekend. Vandaar dat in Efeze 1 staat dat hij ons bekend gemaakt heeft, de verborgenheid van zijn wil en hoe dat maar heet, maar als iets bijzonders. En dat is het ook, het is bijzonder. Maar de wereld om ons heen blijft duisternis. En dat ik het met zoveel nadruk zeg, is omdat wij altijd maar weer ingehaald worden, ik noem het altijd links ingehaald worden, wij worden altijd maar ingehaald door het idee dat godsdienst, religie, geloof, of hoe je dat maar noemt, en hoe men het maar noemt, dat het moet bijdragen aan het welzijn van ons persoonlijk in de eerste plaats, en via ons moet het bijdragen aan het welzijn van de samenleving, de maatschappij, enzovoorts. En men denkt dat het evangelie, of wat er voordoor moet gaan, van ons een goed mens maakt. Een mens zoals wij het bedoeld hebben. Of een mens zoals God het bedoeld heeft. Afhankelijk van welke kant, of je van links of rechts bent binnengekomen. Van orthodoxe of van vrijzinnige zijde bedoel ik. Ja, een volwaardig mens zijn enzovoort. Het moet bijdragen aan de maatschappij. Je moet je er happy bij voelen. En weet je veel wat allemaal. Dat is het eigenlijk allemaal. En het punt is dat de Bijbel het volkomen andersom stelt. En niet alleen hier, maar het is algemeen zo. Algemene waarheid is, er is in de wereld geen goed en er is in de mens geen goed. En daarom moet hij verdwijnen. God verbetert de mens niet, God verbetert de wereld niet. Hij houdt hem in stand. Wat hem niet in dank kan worden afgenomen en wat ook niet strookt met zijn rechtvaardigheid fundamenteel. Daarom wordt die rechtvaardigheid Gods dus ook inderdaad altijd ter discussie gesteld. Is God wel rechtvaardig als hij deze zondige wereld in stand houdt? Men vindt het ook absurd dat een rechtvaardig God, een God die normen en waarden stelt, om zo te zeggen, niettemin een onrechtvaardige mensheid, een onrechtvaardig mens in leven houdt of wat dan ook maar. Ik moet u zeggen, dat lijkt ook inderdaad zo. Maar het punt is dat God een werk doet waarbij hij, in ieder geval u en mij, roept om inderdaad die wereld uit te stappen en tot hem te komen, want hij zelf staat ernaast. Een goede reden voor. Hij is door de wereld verworpen. Hij heeft gedemonstreerd daarmee dat in de wereld geen goed woont. Dat de wereld de mensheid is. Dat de mensheid vijandig staat tegenover God en niet wil horen naar zijn woord enzovoort. Heeft hij 4000 jaar volgens de Bijbelse jaartelling pak een beetje 4000 jaar lang gedemonstreerd. Het wordt samengevat in Johannes hoofdstuk 1. God heeft van het begin gesproken, duistere wereld, maar het woord was licht, maar het was het leven der mensen. Maar of het leven was het licht, of wat het man was. En men heeft niet naar hem willen luisteren tot op de dagen van Johannes enzovoort. En toen kwam het licht in de wereld, maar het mens heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En daarom, inmiddels Johannes 3, en daarom heeft God het licht uitgedaan in de wereld en gezegd, zoek het zelf maar uit. En wie niet gelooft is al veroordeeld en de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3. Vers 36, dank u wel. En 18, maar het hele hoofdstuk gaat daar natuurlijk over. En dat is het hoofdstuk over, de mens moet wedergeboren worden, moet deel worden van een nieuwe schepping, want die oude, God trekt je eruit. Die oude, die zal vergaan. Of zoals Petrus zei, wij verwachten naar zijn belofte, want het is positief. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, want die oude hemel en aarde zullen branden en versmelten, of hoe het maar heet, in 2 Petrus 3. Doen we die nog tot zover? Hij verlost ons van de toorn, van de duisternis, nu en ook in de toekomst. Hij verlost ons uit die positie van onwetendheid. Nou loop ik het risico dat er iemand is die zegt, nou dat begrijp ik toch niet. En dan zou mijn reactie zijn, u bent dat niet natuurlijk, maar dan zou mijn reactie zijn, ja, dat is waarschijnlijk omdat het u geen lor kan schelen. Omdat u het wel leuk vindt om te leven in de duisternis. Omdat u het wel aardig vindt, zo'n dark room. Of hoe dat maar heten mag, waarin wij leven. Ja toch, een beetje tastend. Ja, ik weet dat het dubbelzinnig is, maar dat doe ik met opzet. Maar een beetje tastend door de wereld gaan en dan trots zijn over wat je dan onderweg in die duistere wereld gevonden hebt en bedacht hebt. En ik denk altijd, nou ja, de grote denkers der mensheid kunnen geweldige theorieën ontwikkelen, niet gehinderd door een gezichtsvermogen. Maar als ze zouden kunnen zien, zouden ze meteen zien dat ze er volledig naast zitten en dat al hun denken of volstrekt overbodig is. Want God openbaart wat noodzakelijk is dat wij geloven. En dat wij met onze gedachten de gedachten van God volgen. Dat staat al in Jesaja 55. Toen de Heer zei, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Dus luister naar mij, staat daar. Omdat hij ze openbaart. Zie? Maar sommigen kan het inderdaad niet schelen. Onder het motto, apprenons les illusions, want het is altijd Frans dan ineens. In de eerste plaats, om voor de hand liggende redenen. Maar, toe maar. Zal mijn tijd wel duren? Enzovoort kan het niet schelen. Ach, maar leutheid en hoe dat maar heet, mag allemaal, hè. Ja. Ik heb nog een paar van die uitdrukkingen. Godfried Bomers heeft ze voor me geteld. Ik geloof dat hij in de meer dan 60 uitdrukkingen had in het Nederlands met deze strekking. Maar ik ga er niet aan beginnen, want dan zijn we nog een paar uur bezig om dit soort uitdrukkingen te bedenken. Die van, het kan me niks schelen. Mijn zuster op een houtvlot, bedoel ik. Die bedoel ik, hè. En, nou ja, noem maar op. Toch maar, ook typisch Nederlands. Maar sommige mensen gaan zo door het leven. En ik heb er gekend, die zeiden, ja, zo ga ik ook door het leven. Ik ben een oppervlakkig mens, zei Willem Duis. Daarom kon hij met iedereen praten. En vlug en snel volgende gast. En ik ben achter die tafel met die goudvis erbij, weet u wel. Ja, zei, ik ben een oppervlakkig mens. En ik meen er het bloed serieus. Geen probleem, gaat leven door. En als het erop zit, zit het erop. Sommigen kan het niks schelen. Ik heb daar geen begrip voor. Maar zo is het wel. En die zijn er. Die maakt het niet uit dat ze in duisternis leven. In onwetendheid. Zie? Maar het maakt heel wat uit. Die wil ons brengen in zijn licht. Dat is wat hij doet. En dat is wat hij doen zal. Paulus zegt dan ook dat de prediking van het evangelie als zodanig niet is naar de mens. Normaal gesproken lees je dat in Galaten 1, denk ik. Hij zegt, ik predik niet de mensen, maar ik predik voor God, want ook het woord dat ik ontvangen heb, heb ik niet van de mens ontvangen. Enzovoort, zegt hij uitgebreid daar. Maar hier zegt hij dat ook in bijvoorbeeld inmiddels 1 Thessalonicenzen 2, vers 4. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geworden dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensen behagende, maar goden behagende, die onze harten beproeft. Dat wil zeggen, wat Paulus doet, waaronder het schrijven van deze brieven, doet hij niet in dienst van de, in dit geval de Thessalonicenzen, maar doet hij in dienst van God die hem dat evangelie heeft toebetrouwd, staat er. En daarom, zegt hij, hebben wij nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Ik vraag me altijd dat, wat dat woord in het Grieks betekent, wat het in het Grieks is, pluimstrijken. Nou ja, doet er ook niet toe, hè. Vleiende woorden staat er in de nieuwere vertalingen. We hebben nooit met vleiende, flattering words. We hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. Dat wil zeggen, er was bij mij in ieder geval aan de buitenkant niks te zien van enige vorm van gierigheid. Ging niet om onszelf, ging niet om mensen te behagen, ging niet om mijzelf te behagen. Niet zoeken de eer van mensen, vers 6. Het is niet gericht op de mens überhaupt. Het is gericht op de dienst van God. Zie, het is een boodschap van God afkomstig en in dienst van God en zo zou het ook gepredikt moeten worden. En daaruit ontstond wat de apostel Paulus hier beschrijft, laten we zeggen de sterke band tussen Paulus en de Thessalonicenzen, de gelovigen in Thessalonica. Die beschrijft hij hier. Hij noemt zich eerst de voedster. Hij zorgde voor de Thessalonicenzen zoals een voedster haar kinderen koestert, vers 7. En later heet het in vers 11, gelijk gij weet hoe wij in ieder van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. Eerst als voedster, dan als vader. Persoonlijk vind ik het een beetje twijfelachtige vergelijkingen, maar vooruit maar weer. Hij heeft ze geschreven, maar hij beschrijft het dus wel goed. Hij beschrijft de familierelatie die feitelijk ontstaat daar waar mensen wedergeboren worden. Zij ontvangen nieuw leven en ze worden toegevoegd aan dat grote huisgezin en daarna is het een kwestie van getting used to the family of God. Was die tekst zo? Dat lied zo? Weet u dat lied? Kennen jullie niet? Oh, ik dacht het ja. Getting used to the family of God. Een Amerikaans lied. Daar is een Nederlandse vertaling van, maar die heb ik al eens een keer aan de kant geschoven. Van nou, dat vind ik toch wel een beetje slap. Maar in de strekking van, wij zijn kinderen Gods geworden en wij leven nu met elkaar als één grote familie. Daar moeten we aan wennen, want u weet hoe het is met de familie. Je kunt niet met elkaar, maar je kunt ook niet zonder elkaar. Hè? Zo is dat, hè. Want een bloedkruik waar het niet gaan kan en de hemd is nader dan de rok. Hoeveel daar uitdrukkingen daarvan zijn, weet ik niet. Maar ja, het is toch je familie, niet waar? En zo is het met kinderen gods ook. Ze hebben mij altijd gezegd, je vrienden kan je zelf uitzoeken. Hoewel me dat ook slecht lukt eigenlijk, maar... Maar je vrienden kun je zelf uitzoeken, maar je familie niet. En zo is het maar net. En wij als gelovigen, wij zijn allemaal familie. En wij voelen ons met elkaar verbonden als het goed is. We hebben zorg voor elkaar. En dat is wat beschreven wordt hier. Uitgebreid, dat maakt het zo vervelend, want we zoeken naar leerstellige waarheid. Punt 1, punt 2 en systematisch. En die komt niet, want er blijft gewoon de beschrijving van deze situatie. En Paulus' relatie tot in dit geval de Thessalonicenzen. En in die uiteenzetting, als je het een uiteenzetting mag noemen, zegt hij opnieuw, gij zijt En neemt opnieuw een draad op in vers 13 van hoofdstuk 2. Daarom danken wij ook Gods zonder ophouden dat gij, enzovoort. Je sluit aan bij 1 vers 3. Zonder ophouden gedenken het werk uw geloofs in het gebed. En in 2 vers 13 dankende God dat als gij het woord de prediking van God van ons ontvangen hebt, nog een keer. Dat staat er voor de vijfde keer of zo, hoor, dat het woord van God komt en dat Paulus het van God ontvangen heeft en hen predikt in dienst van God. Dat als gij het woord de prediking van God van ons ontvangen hebt, dat gij dat aangenomen hebt niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat inderdaad werkt in u die gelooft, want het woord werkt. Centrale thema, dit is waaruit wij leven, dag in dag uit. In een duistere wereld, maar we hebben dat woord ontvangen en het woord is licht en daar leven we uit. Dat doet zijn werk in ons. En daarmee staat er, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus. Dat wil zeggen, christengemeenschappen in Judea. Letterlijk dus in het Joodse land. Christenen dus, die Joden waren, maar die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En dat was maar niet over de streep stappen, dat was over een hele wijde kloof springen. Dat is dramatisch. Zeker als een orthodoxe Jood officieel komt tot geloof in Christus. Maar goed. Maar dat gebeurde. En hij zegt dan, gij hebt hetzelfde geleden van uw eigen medeburgers gelijk als zij van de Joden. Want deze Joodse christenen werden vervolgd en verdrukt door hun eigen volk, door de Joden. En de Thessalonicenzen is hetzelfde overkomen in Thessalonica. Ze kwamen tot geloof, maar werden vervolgd, verdrukt enzovoort, ook door hun eigen volk. Dat is de normale gang van zaken. Wat een gelovige doet, als hij tot geloof komt, is gewoon die wereld achter zich laten. Eruit stappen. Ik weet wel, wij zeggen dan de Heer toelaten in je leven. Maar eigenlijk, het is andersom. Het is niet geheel verkeerd gezegd, want het is natuurlijk toch zo, de Heer zou in ons wonen enzovoorts. Dat klopt allemaal, maar fundamenteel, de Heer roept ons opdat wij zouden komen tot hem om deel te hebben aan zijn werk, aan zijn plan, of gewoon omdat wij zouden worden leden van zijn lichaam. Wij komen in hem, dat is eigenlijk wat het is. We stappen deze wereld uit. Niet de Heer komt tot ons, maar wij komen tot hem. Dat is het verhaal. En ik zal het hier wel vaker gezegd hebben. Dat is wat ik eigenlijk in de praktijk, theoretisch niet, maar in de praktijk heb tegen kerstfeest. Het is het feest van de Heer komt tot ons. Hij verliet de hemel, kwam bij ons, kwam in onze levens, in onze stal. Of ben ik nou een buis? Maar zoiets. Hij kwam tot ons, Emmanuel, God met ons. Dat kan men dan nog pruimen. Daar maakt men nog net een groot feest van. Enzovoorts. Maar de waarheid is andersom natuurlijk. Want in zijn opstanding en hemelvaart neemt hij ons mee, heeft ons de gevangenen gevangen genomen en gevankelijk weggevoerd en gezet in de hemel. En daarvoor zit hij ons van het een en ander. Heet dat? Gaven gegeven. Denk aan Efeze 4 en Psalm 68. Dat is wat er werkelijk gebeurt. Dat wil zeggen, hij komt niet bij ons in onze wereld, wij komen bij hem in zijn wereld. Dat is fundamenteel, hoor, dit. Okay. En daarom is de wereld vijandig tegenover ons, omdat wij er gewoon uitstappen. En eigenlijk ons aansluiten, als het er nou helemaal over gaat, ons aansluiten bij de Heer en lachen om die idiote wereld. En net als de Heer zeggen, nou, ik bekijk het wel. Uit Deuteronomie, ik zal zien welke liederij er wezen zal. Dit klinkt heel grof, dat weet ik wel. En in de praktijk sta ik er ook niet zo in, maar fundamenteel wel hoor. Dit is onze wereld niet. Zie? En wij leven daarin. En daarin proberen we vrede te houden met alle mensen. En we houden onze wandel eerbaar onder de heidenen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Een andere keer hebben we het daar weer over. Maar dat is allemaal zo, omdat we er niet bij horen. Dat we zijn vreemdelingen en bijwoners in deze tegenwoordige wereld. En dat is omdat wij beter weten. Wij tasten niet rond in duisternis. Wij weten, dat is een van de vaste uitdrukkingen van Paulus, hè? Want wij weten, zus, en wij weten, of eventueel, of weet gij niet dat? Zie? Want wij wandelen in het licht. Nou, je hoort het ook, zei Paulus, zegt die lui in Judea, die worden vervolgd door hun eigen volksgenoten als christenen. En je vraagt je af waarom je dat er zo nodig bij moet halen als je een brief schrijft naar de Thessalonicenzen. Wat dat er allemaal mee te maken heeft. En het antwoord is, nou, wat het ermee te maken heeft is dit. Die lui, die hebben ook gedood de Heer Jezus, vers 15, en hun eigen profeten. U weet wel, de gelijkenis weer van de boze wijngaardeneers. God soms, of de Heer van de Wijngaard, soms zijn dienstknechten enzovoort. En ze hebben ze gedood en gestenigd en wat het maar was. En hier staat, ze hebben gedood de Heer Jezus en hun eigen profeten. En ze hebben ons vervolgd en ze behagen goden niet. Hoezo godsdienstig? Ze dienen God helemaal niet, ze zijn helemaal niet godsdienstig. En God is er niet van gediend. En ze zijn daarmee alle mensen tegen. Daarmee dus, hè. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden. Waarbij dus de apostel inderdaad zegt wat werkelijk de situatie is. Namelijk dat het evangelie naar de heidenen gezonden is enzovoort. En dus daadwerkelijk ook naar een ander volk. Dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Dus voor degenen die denken dat de Thessalonicense brieven als vroege brieven van Paulus 100% Joods van karakter zijn. Alsof je er geen gemeentelijke waarheid kende. Nou, hij bespreekt het gewoon hier. Zie? Zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden, opdat zij te alle tijd hun zonden vervullen zouden. Want God gebruikt het ongelovige Joodse volk voor zijn doel. U weet toch, God wordt verheerlijkt in degene die behouden worden, maar ook in degene die verloren gaan. En zeker in dit Joodse volk, omdat God via het Joodse volk demonstreert wat er van een mens dan wel van een volk terechtkomt als het vasthoudt domweg, en dat woord hoort erbij, als het vasthoudt domweg, moet je zeggen hardnekkig, aan traditie. Dat is de dood. Dat is verstarring. Dat is rigor mortis. Dat is lijkstijfheid. Dan is het leven eruit. En het gevolg daarvan is dat als dan de Messias komt die men zegt te verwachten volgens de traditie. Als die Messias dan komt, dan wil men er niet, want men wil vasthouden aan de traditie. En dus de Messias blijven verwachten en laat hij niet het hart hebben zich te melden. Dat is hoe het gaat. Verstarring. En je kunt dat om je heen zien, want het is niet alleen in het Jodendom zo. Maar in het Jodendom is het zo, en blijft dat zo, omdat het zichtbaar is voor heel de wereld. En dat is er ook de bedoeling van. Dat is verklaard door die woorden, opdat zij te alle tijd hun zonde vervullen zouden. Of waartoe zij ook gezet zijn, heet het dan in brief van Petrus. En bij Paulus is het nog de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? En het antwoord is, nou dat net niet, maar dat scheelt toch niet zoveel. God demonstreert wat religie de mens brengt. Niks, namelijk. Religie sluit de mens af voor de waarheid. Religie neemt de mens gevangen onder tradities, onder, ik noem het wel eens dwangneurotisch handelen, want dat is het in de praktijk eigenlijk. Die dingen liggen vast, zo moet het, zo leeft men en dat is de traditie, zo is men opgevoed en daar blijft het dan bij. En kom je dan met de waarheid of met de mededeling, eindelijk is gebeurd wat God al die tijd beloofd had, dan heeft men daar geen oren naar. Zo werkt het. En dat is niet alleen in het Jodendom zo, dat is in elke religie zo. per definitie. Het is traditie. Het is buitenkant. En het laat het hart leeg en sluit het ook af. Dat heet verharding van het hart enzovoorts. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En de conclusie is vervolgens hier in vers 16 van 1 Thessalonicense 2. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Welke toorn? Nou, diezelfde toorn als uit 1 vers 10. Die toorn waaronder de wereld ligt. En we weten ook tot wanneer die toorn daar op dat volk ligt. Namelijk tot het einde van de 70ste week van Daniel. En dat is dus tot nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Maar dat was Romeinen hoofdstuk 11 waar het staat. Die dingen zijn aan ons bekendgemaakt. Wij weten hoe het gaat met het Joodse volk. Hoe dat met het volk als zodanig ervoor staat in de toekomst. Hoe dat zal aflopen. Wij weten wat er van deze Joodse staat terecht zal komen. We weten hoe het met dit Jeruzalem zal gaan. En dus hoe dat zal gaan met het probleem van de zogeheten Palestijnen. En wij weten het allemaal. Het staat allemaal in de Bijbel. Wij worden daarin onderwezen. En een van de conclusies die we uit het geheel trekken, is dan inderdaad onderweg, dit is onze wereld niet. We horen daar niet bij. De wereld leeft in onzekerheid, moet vechten voor, nou ja, voor wat eigenlijk? Moet iets tot stand brengen wat niet tot stand te brengen is en doet dat al duizenden jaren. En men wil ons erin betrekken en vindt dan dat religie daaraan moet bijdragen. Nou, religie draagt daar niks aan bij. Religie is verstarring. De man zei, religie is opium van het volk. En hij had gelijk. Had niet vaak gelijk. Meestal waren het indianenverhalen. Kalmai toch? Of niet? Nou ja, laat maar zitten. Ja, Marx was het, maar goed. Ik vind dit altijd leuk. Indianenverhalen. Nou goed. Maar soms had hij wel gelijk. Dit was een goeie. Het doet de mensen hallucineren. Het ontneemt hen de realiteit. Dat is wat verdovende middelen, dat is wat opium doet. Enzovoorts. En hij heeft gelijk, dat is wat religie doet met de mens. Sluit zijn ogen voor de realiteit en leeft met waanideeën. Dat is wat het is. Zie? En wij worden geacht te leven in het licht van dat woord van God. Maar het Joodse volk leeft onder de toorn Gods en is illustratief voor de wereld. Die leeft onder de toorn Gods, ongeacht welke religie of welke traditie dat mogen zijn. En dat is wat hier beschreven wordt. Waarna het weer verder gaat over Paulus' relatie tot de Thessalonicenzen. Dat hij ze lief heeft, dat ze een grote familie zijn. En dat hij bidt voor ze en dat hij, enzovoort. En hij roept hen van harte op tot heiligmaking, heet dat. Dat wil zeggen de bevordering van de dienst aan God. Want dat is wat heiligmaking feitelijk is. In hoofdstuk 4 vers 3 ben je dan inmiddels bij, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Niet dat hij dat daar introduceert, maar daarvoor ging het er ook al over. Namelijk dat gij u onthoudt van de hoererij. In het algemeen, de hele wereld leeft in hoererij, in afval, ontrouw. Afval van en ontrouw aan God enzovoorts. In de macht van de vorst der duisternis en hoe dat maar heten mag. En daarna kom je bij het punt van dat wij ons zouden benaastigen. Dan ben ik in 4 vers 11. Om stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk we u bevolen hebben. Dat is toch een soort isolement als u het mij vraagt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid namelijk. Opdat gij eerlijk, eerbaar, eervol wandelt bij degene die buiten zijn. Buiten de gemeente, dat is de wereld. En geen ding van nodig hebt, daarvan is het idee. Wij horen daar niet bij. En daarna komt de apostel bij de wederkomst van Christus, bij de toekomst en de toekomende toorn. Hij zegt, nou ja, maak je daar ook maar niet ongerust over. Want hoe dat gaat, dat zal ik je vertellen. De Heer zal nederdalen, maar voor die tijd gaan we hem tegemoet. En zullen dan altijd met de Heer wezen. En dat is de voltooiing van onze wandel op aarde, die dan beschreven wordt of genoemd wordt in vers 12 van hoofdstuk 2. En daar eindig ik dan ook weer mee. 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Wij betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk goden die u roept. Waardiglijk goden die u roept. 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Elders heet dat in Filippenzen 1, geef het u even systematisch en snel. Elders heet dat Filippenzen 1 vers 27, wandelen waardig, heet ook wandelen, waardiglijk het evangelie van Christus. Waardiglijk. En in Efeze 4 vers 1 heet het, wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan weer een keer deze in 1 Thessalonicenzen. Waardiglijk goden die u roept. Het gaat over precies hetzelfde. En dan heb je nog Colossenzen 1. Wandelen waardiglijk den Heere. Dat wil zeggen een wandel in overeenstemming met waartoe wij geroepen zijn, waarheen wij onderweg zijn. Onze levende toekomst, onze levende hoop. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn dienstknechten van God, maar wij zijn kinderen des Konings. Wij zijn geroepen tot een onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijke erfenis. Wij zijn geroepen tot zoonschap. Wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus, in zijn openbaring, in zijn wederkomst. En dat soort dingen meer. We zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, Romeinen 8. En zoals het gezegde luidt, adeldom verplicht. Dat wil zeggen, wij zouden wandelen in dit bewustzijn, in dit besef. Zie? Je krijgt altijd daar problemen mee als je tegenwoordig zogenaamde evangelische activiteiten ziet, waarbij zoveel mogelijk herrie gemaakt wordt. En met vlaggetjes gezwaaid wordt en gedanst en weet ik veel. En komische acts worden opgevoerd. Er zijn allemaal cursussen voor trouwens. Serieus, scholen voor allemaal dat soort flauwekul gedoe. Dat zijn de dingen die wij op de kleuterschool moesten doen. Voor de jongeren onder u, groep 1 en 2. Dat was het bewaarschooltje, een beetje onledig gehouden met dit soort dingen. En verder heb je natuurlijk nog het rollenspel. Dat is voor onnozele halzen, die nooit volwassen geworden zijn. Die moeten leren te acteren, enzovoort. En allemaal van de kinderachtige gedoe. De bedoeling is dat wij volwassen mensen zijn, die weten wie wij zijn. Wij spelen geen rol, wij doen onze plicht. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op ons. En dat betekent niet dat we weglopen, maar dat we blijven staan. En zij dan standvastig, onwankelbaar. Dat is je verantwoordelijkheid dragen. Dat is wat wij doen. Dat is geen rollenspel. Niet een act of zoiets. En ook niet overdreven vrolijk doen enzovoorts. Omdat het nu eenmaal hoort bij vrolijk orthodox, zal ik maar zeggen. Ja, wat een flauwekul is dat allemaal toch. Nee, ik geneer me ervoor. Voor die dingen. En dat denk ik ook, daar hoor ik ook niet bij. Laat alle dingen met orde geschieden en wandel waardiglijk de Heer. Als u dan zegt, ja, daar breng je niet veel van terecht, zeg ik, oké, dat kan wezen, maar ik doe mijn best. Dat dan wel. Maar soms, oké, het loopt wel eens uit de hand. Maar dit is de norm die wij hebben en dat is wat beschreven wordt. In dat besef leven wij. Niet om een beter mens te worden of zo. Of niet om te leren omgaan met situaties binnen ons huwelijk of binnen ons gezin of binnen ons bedrijf of binnen ons dorp of de pluimvee- en knijnenvolkvereniging of waar je maar lid van kunt wezen. De samenleving dus. Nee, als kinderen Gods behoren tot de koninklijke familie. Dat is waarin wij geplaatst zijn. Eén gezin en we houden toezicht op elkaar. Sporen elkaar aan, zeggen, denk om, daar hoor je niet bij. Je hoort hierbij. Voor deze familie onderweg naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En wat de wereld betreft, die bevindt zich onder de toorn van God. Een toorn die ook geopenbaard wordt in de toekomst. Actief over de wereld in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar voor die tijd zijn wij bevorderd tot heerlijkheid. Met dank aan het leger des Heils voor de uitdrukking. Maar dan in de Bijbelse betekenis bedoel ik hem. Dan hebben we deel gehad aan de opname van de gemeente en hebben we deel aan zijn openbaring in heerlijkheid. En als er aan de wereld wat moet gebeuren en in de wereld wat moet gebeuren, daar zullen wij in betrokken worden in de toekomst. Dat is onze roeping, maar in afwachting daarvan maken wij deel uit van de family of God, zoals het lied heet. Ja, en we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we ons deze dingen bewust mogen zijn. Bewust mogen zijn dat wij niet behoren tot deze duistere wereld die in onwetendheid wat rondtast en die probeert de toekomst uit te vinden, dan wel een weg te vinden naar die toekomst, maar in tegendeel, wij danken u dat u ons een toekomst gegeven hebt, dat wij die een verleden hadden. Dat verleden zijn kwijtgeraakt omdat u het handschrift dat tegen ons was hebt uitgewist. En in plaats daarvan hebt u ons nieuw leven geschonken en daarmee een toekomst. Ons geroepen namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En we danken u dat we daar onder alle omstandigheden naar uit mogen zien. Mogen beseffen dat wij vreemdelingen en bijwoners wellicht zijn in deze wereld, maar anderzijds medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op dat ene fundament. Wij danken u daarom te mogen behoren tot dat koninklijke en priesterlijke volk. Wij danken u voor dat licht waarmee u schijnt in onze harten, opdat wij zouden wandelen in dat licht, in gemeenschap met elkaar, maar in het bijzonder in gemeenschap met u, onze Heiland. Wij danken u daarom dat we nu weer hier mochten zijn om uw woord te openen. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. We mogen beseffen dat u aan ons dat goede werk begonnen hebt en dat u dat voleindigen zult, tot op de dag van Christus. Amen.